Hi, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Voelen met je hoofd. Het heeft even geduurd voor er een nieuwe podcast online kwam, omdat eigenlijk de perfectionist in mij mezelf een beetje in de weg zat. Ik zocht het perfecte moment, perfecte tijd. Ik wilde eigenlijk ook dat de podcast perfect was, dus ik ging nog een keer oefenen. Misschien kon ik het beter volgende week doen. Nou, allerlei excuses om het uit te stellen. Tot ik op een gegeven moment dacht, oké. Nu, er komt geen perfect moment, dus we gaan nu gewoon beginnen. En als ik wat vergeten ben, voeg ik het nog toe. En als er niks van klopt, kan ik altijd nog een keer opnieuw doen. Terwijl nu de mussen van het dak vallen, want we hebben net de hittegolf gehad, neem ik hem vandaag op en wil ik het met je hebben over een nieuw thema. Namelijk, ben ik oké? Zo heet hij ook, vandaar. En voor ik allemaal ga uitleggen, neem ik je uiteraard weer mee naar een aantal jaar geleden. Daar gaan we. Toen ik last kreeg van stressklachten, was het bij mij vooral fysieke vermoeidheid. Ook mentale vermoeidheid natuurlijk. Maar vooral fysiek kon ik het heel goed merken. Dus ik kreeg een minder goede conditie. Ik kon minder hebben qua fysiek. Ook trouwens, qua mentaal. Maar ik was gewoon vooral heel erg moe. Echt heel erg moe. En het was op een gegeven moment zelfs zo dat ik, als ik een vrije dag had, en dan werkte ik bijvoorbeeld 32 uur of 36 uur. Dan had ik eens in de twee weken een vrije dag. Dan besteedde ik die hele dag eigenlijk zoveel mogelijk zitten op de bank en uitrusten, in mijn ogen. Zodat ik de dag erna weer kon werken. Nou, dat was natuurlijk. Het waren al signalen dat dat helemaal niet goed ging. En ik had zelf ook wel door dat het niet goed ging. Dus ik dacht, oké, er moet iets gebeuren. Laten we met een coach gaan praten. Want de psycholoog leek me een beetje overdreven. Ik bedoel, ik had niet hele grote issues, dacht ik. Dus een coach leek me een goed idee. En zij legde veel dingen uit. Ze liet bijvoorbeeld ook wat heel leuk was. Liet ze goed zien van, hoe ziet eigenlijk een week eruit? En hoeveel tijd gaat er überhaupt al naar werk? Nou, dat is best veel, kan ik je vertellen. Maar op een gegeven moment vertelden ze ook meer over overtuigingen die mee kunnen spelen. En er waren een aantal die uiteindelijk leiden tot de overtuiging, vind je jezelf wel oké? Vind je jezelf wel goed genoeg? En toen ze dat allemaal zo uitlegden, ik weet nog dat ik op dat moment dacht van, nou, ja, volgens mij probeert ze me gewoon een beetje wat aan te praten. En als ik er aan terugdenk, denk ik, ik had echt nog een bord voor mijn kop. Dus als je, mocht je jezelf hierin herkennen, straks in dit onderwerp, dat was ik dus ook. Maar ik dacht, ja, kijk, ik wist van mezelf heus wel dat ik wel eens onzeker was. En dat ik wel eens kritisch was of dat ik wel eens negatief was. Maar ik had niet het idee dat ik mezelf niet oké vond. Dus ik vond het ook eigenlijk onzin. En ja, ik heb het nog wel een beetje meegenomen en nog eens over nagedacht, maar... Ja, na een paar sessies daar met die coach dacht ik, nou, het is wel goed. Maar ja, uiteraard was het niet goed. Ging alleen maar slechter. Ging me alleen maar vermoeider voelen. Dus ging ik toch maar naar een psycholoog. Zeker toen ik thuis kwam te zitten met een burn-out. Nou, daar heb ik heel veel praktische tips geleerd. En ook over je denken, hè, dat gedachten niet altijd feiten zijn. En ik weet ook nog dat ik op een gegeven moment... Ongeveer, denk ik, 9 à 10 maanden heb ik een traject gevolgd. Of in ieder geval kwam ik vrij regelmatig daar bij die psychologen. En zij zei op een gegeven moment, ja, je weet het allemaal wel. Nu moet je het gewoon gaan doen. Ik dacht, ja, nou ja, oké, als ik het allemaal weet, dan gaan we het gewoon doen. En wat ik me ook nog goed kan herinneren, is dat ik een folder meekreeg over negatief zelfbeeld. En zei, ja, misschien moet je het nu even laten zitten, want we... hebben al heel veel besproken en je hebt al heel veel handvatten waar je mee aan de slag kan. Maar misschien terzijde tijd zou je hier nog eens wat mee kunnen. En als ik er nu aan terugdenk, denk ik, oké, dat was weer een soort van stille hint. Maar goed, ik dacht, ja, weer nog steeds hetzelfde. Ik bedoel, ik ben echt wel eens onzeker, maar ja, niet echt negatief of zo. Of tenminste, niet te negatief, dat dacht ik. Maar uiteraard, op de een of andere manier bleef bij mij gewoon de klachten zitten. Omdat er dus ook allemaal andere dingen speelden. Dus ging ik naar de volgende psycholoog. Ja, ja. En daar kreeg ik ook weer nieuwe puzzelstukjes, nieuwe uitleg. Daar hadden we het ook wel al een beetje over zelfbeeld. En vooral over het oordelen. Waar ik achter kwam is dat ik dus heel erg een perfectionist, of in ieder geval bij mij, denkt heel erg in zwart-wit, goed en fout. Dat heb ik volgens mij al een keertje eerder genoemd. En dat heb ik daar onder andere ook wel geleerd. Dus ik heb ook iedere keer, zeg maar, stapjes genomen. Maar ik kreeg ook, doordat ik minder energie had, deed ik minder leuke dingen. Want ja, ook leuke dingen kosten energie en ja, dat werd gewoon lastig. Dus ik vond mezelf ook wat minder leuk worden, omdat ik gewoon ja, niet alles wat ik wilde meer kon. Nou, uiteindelijk ben ik dus voor de tweede keer thuis komen te zitten. Omdat ik sowieso geprobeerd heb op mijn tenen te reïntegreren. Ja, dat was denk ik gewoon per definitie al gedoemd te mislukken. En bij het revalidatiecentrum weet ik nog dat ik bij de intake ook heel negatief was. Omdat ik gewoon, ja, ik wilde helemaal niet in deze situatie zitten. En ik wilde helemaal niet al die dingen niet kunnen. En ik weet ook dat ik op een gegeven moment hobby's moest noemen. En dat ik letterlijk zei, ja, breien, maar dat is ook zo'n bejaarde hobby. En dat zij zei, nou, jij bent de enige die dat hier vindt. En ik was gewoon echt ontevreden. En ik had gewoon een zwarte bril op. En ik keek vooral naar alles wat niet ging. Er waren ook best veel dingen die niet gingen. Maar ik was ook wel heel erg geneigd om die ook nog eens uit te vergroten. En inmiddels heb ik dus ook geleerd dat onzekerheid betekent dat je een negatief vooroordeel over jezelf hebt. Ik dacht dat je, als je kritisch bent, dat gewoon in je zit of dat bij je hoort. Maar dat heeft dus te maken met onzekerheid. Omdat je onzeker bent over of je het wel goed doet. En daar gaan we nu dus naartoe. Op een gegeven moment was ik dus bij de derde psycholoog in het revalidatiecentrum. Ja, ik heb er 3 gehad. En ja, ik was niet tevreden en er was ook een moment waarop ik gewoon emotioneel werd. Want ik zei, ja, ik wil dit niet, ik wil hier niet zitten. Maar een ander goed moment was, ik moest eigenschappen van mezelf opschrijven. En dan moest ik zowel de positieve kant als de negatieve kant daarvan toelichten. Nou, en eerst vond ik dat dus een ontzettend moeilijke opdracht. Want ja, die negatieve eigenschappen, die kon ik zo opsommen. Ik zag ook vooral allemaal wat er gewoon niet lukte, wat negatief was, wat stom was. Maar de bedoeling van de opdracht was dat ik ook zou kijken wat de positieve kant was. Dus bijvoorbeeld, ik ben een doorzetter. Nou, ik was dus daar zelf op dat moment negatief over. Ik denk, ja, dat heeft ervoor gezorgd dat ik over die stomme grenzen ga. Maar de andere kant van een doorzetter is natuurlijk dat het ook wel weer op bepaalde momenten heel handig kan zijn om een doorzetter te zijn. Want ik heb bijvoorbeeld wel mijn studie afgemaakt. En er zijn dus ook weer positieve kanten van eigenschap. En tijdens die opdracht kwam ik er eigenlijk ook achter dat dat natuurlijk voor alle eigenschappen geldt, voor iedereen. Dat er positieve en negatieve kanten aan zitten. En dat je dat voor jezelf ook gaat zien. En op een gegeven moment zei ze ook van ja, wat ook nog leuk is, is ik had zelf al een aardig rijtje en ze had een beetje meegedacht. Zei wat ook leuk is om het aan familie en aan vrienden te vragen. Wat die eigenlijk als eigenschappen van jou opnoemen. Nou, wat ik je al zei, op dat moment was ik vrij negatief. Dus ik had eigenlijk ook het idee dat anderen mij ook zo zagen. Want ik dacht, ja, ik ben degene die nooit kan afspreken. En als ik kan afspreken, moeten ze allemaal naar mij toe komen. En dan na een uur, dan hebben ze 3 kwartier gereden of in de trein gezeten. En na een uur zeg ik, nou, mijn energie is weer op, dus ik stuur je weer naar buiten. Dus ik dacht, nou, die zijn er echt helemaal klaar mee. Maar ja, het bijzondere was, dat zelfbeeld wat ik dus in mijn eigen hoofd heb zitten, dat is niet hoe anderen mij zagen. Want zij kwamen met allemaal positieve eigenschappen waarvan ik dacht, oh, ja joh. En ik had eigenlijk het idee, ze vinden me niet leuk, ik kan nooit afspreken. Ik vind mezelf niet leuk, dus dat zal de ander ook wel vinden. Maar dat was dus helemaal niet zo. En inmiddels heb ik nu dus geleerd dat bij heel veel perfectionisten zit het zinnetje, ben ik oké? Ben ik goed genoeg? En wat ook heel vaak zo is, is dat daar nog dingen bij horen. Dus bijvoorbeeld, ik ben oké als ik aan de verwachting voldoe. Of ik ben oké als ik geen nee zeg. Ik ben oké als ik goede dingen doe. Of het gaat überhaupt om wat ik doe. En dat noemen ze dus afwijzingsgevoeligheid. Rejection sensitivity komt uit de psychologie. En dat betekent dat jij voortdurend ervan uitgaat dat je eigenlijk niet oké bent. Dat je niet goed bent. En daarom, om dat te compenseren, ga je dus proberen het perfect te doen. Om wel oké, om ervoor te zorgen dat iemand je wel oké vindt. Alleen, dat gebeurt dus nooit. Want het maakt niet uit hoe perfect je dingen doet. Daar gaat het niet om. En om dat wat beter uit te leggen. Heel veel mensen hebben bepaalde verwachtingen. Of van zichzelf of anderen hebben bepaalde verwachtingen. Van ik moet een goede moeder zijn. Ik moet een goede partner zijn. Ik moet een goede werknemer zijn. En die gaan dus allemaal dingen doen om te bewijzen dat ze een goede partner, moeder, vriend, broer, zus, collega zijn. En ik denk dat dat dus een hele belangrijke is. Dat dat een stukje van de kern is die er heel vaak in een burn-out bij perfectionisten onder zit. Omdat je over die grenzen gaat en omdat je doorgaat en omdat je rekening houdt met die ander. Omdat je bezig bent met dat, ja, maar ze vinden me niet oké, dus ik moet dit doen, want dan vinden ze me oké. Als ik nu op die verjaardag kom, dan vinden ze me oké. Als ik nu deze opdracht helemaal goed doe, dan vinden ze me oké. En de andere kant daarvan is dat je bijvoorbeeld ook geen fouten wil maken, omdat je dan dus weer niet oké bent. Dat past weer in het beeld van, zie je wel, ik kan dit helemaal niet, ik doe dit helemaal niet goed, ik ben helemaal niet goed, omdat je het op jezelf betrekt. En ik denk inmiddels dus ook, zolang je, en in mijn geval dus zeker, zolang je die kern niet te pakken krijgt. Dus we hebben bij psycholoog 1 hem wel even aangestipt en bij psycholoog 2. Maar pas bij de derde psycholoog hebben we het daar veel meer over gehad. En wat mij vooral heeft geholpen is dus bijvoorbeeld zo'n oefening over die eigenschappen. Door niet alleen te kijken wat er negatief is, maar juist te gaan focussen op al die positieve dingen die er dus ook echt wel zijn bij iedereen. Ja, ik denk dat dat een hele belangrijke is om uiteindelijk te kunnen herstellen. En om dus wel fouten te durven maken. En om wel nee te durven zeggen. Omdat je van jezelf weet dat je langzaam dan dus kan gaan leren. Kijk, op het moment dat je daar bewust van wordt, dat is 1. Nou, dat ben ik inmiddels. En ik ben vorige keer ook weer een soort online cursus tegengekomen die daar nog meer uitleg over geeft. Want het is ook vaak weer een combinatie met hooggevoeligheid. Maar daar ben ik nog maar net aan begonnen, dus ik kan er niet alles over zeggen. Maar dat het heel vaak te maken heeft met dat je dus perfect probeert te leven, in het perfecte plaatje probeert te passen, omdat je dan goed genoeg bent. En als je gaat zien dat je van jezelf al goed genoeg bent en dat je niet in dat perfecte plaatje hoeft te passen, dan wordt het een stukje makkelijker. En dan ga je dus misschien, in plaats van dat je over die grens gaat, omdat je zo gefocust bent wat de ander van je vindt, ga je eens even eigenlijk kijken naar, hé, maar wat heb ik op dit moment nodig? En dan durf je misschien wel te zeggen van, joh, ik vind het heel vervelend, maar ik moet de afspraak afzeggen. Omdat je vertrouwt op jezelf en op de ander, dat hij je dan niet zal afwijzen. En dat je dus gewoon mag zeggen, het is te veel. En dan een andere keer afspreekt. En het grappige is ook, dat vind ik vaak, als je het omdraait en een ander, dus jij bent degene, een vriendin van jou is degene die afzegt, of vriend of vriendin is degene die afzegt, dan ben je vaak veel milder. En tuurlijk kan je het jammer vinden of je hebt ergens op verheugd, en het ligt natuurlijk aan waar het over gaat. Maar eigenlijk, als ik naar mezelf kijk, gebeurt het nooit dat ik dan denk, nou ja, ik hoef jou nooit meer te spreken. Nee, ik vind je niet meer aardig, want als jij dit doet, weet je. En op de een of andere manier hebben we voor onszelf wel dus het beeld dat zo belangrijk is. Of dat de ander boos is. En ik kan me nog heel goed herinneren, ook op het werk. Ik was heel erg nou, niet heel erg geneigd. Ik deed gewoon altijd alles meteen voor iedereen. En omdat ik het idee had dat ik het allemaal goed moest doen. Want dan was ik oké. En collega's hadden ook altijd dingen die dan nu moesten en spoed. En dan deed ik het ook allemaal nu en spoed en meteen. En ik weet dat ik op een gegeven moment dus een keer, het kon sowieso niet, maar ik moest ook gewoon gaan leren om dus te zeggen, nee, het kan niet vandaag. Nou, ik had echt wel een beetje, nou, pijn in mijn buik is overdreven, maar ik voelde me niet echt op mijn gemak en niet echt relaxed. Toen ik tegen die collega zei, ja, ik vind het heel vervelend, maar het lukt niet vandaag. Het antwoord van die collega, oh nee, joh, geef je me, doen toch morgen. Nou, daar hebben ze druk om gemaakt. Dus het interessante is ook dat hierin terugkomt, los van dus een overtuiging ben ik oké, dat het ook weer te maken heeft met dat je bepaalde gedachten kunt hebben waarin jij gelooft en waarvan jij dus denkt dat dat zo is. En ik dacht dus ook zelfs dat anderen me zo zagen, maar dat dat dus helemaal niet klopt. En ik denk ook als ik inmiddels van mezelf kijk, dat op het moment dat je dus een burn-out en lasten van perfectionisme, dat dit er eigenlijk 9 van de 10 keer onder zit. En pas als je bij die kern komt, kun je gaan herstellen, kun je beter worden. Want dan ga je pas voor jezelf kiezen. Anders ga je reïntegreren, maar blijf je over je grenzen gaan. Of blijf je het moeilijk vinden om fouten te maken. En ik wil ook echt niet beweren dat je, als je nu weet van dit zit eronder, dat je dan ineens alles kan loslaten en het veel makkelijker gaat. Zou lekker zijn. Maar ik denk wel dat in sommige gevallen, zeker bij standaard burn-out protocollen, er meer pleisters worden geplakt. Dus je leert wat praktische dingen die echt wel heel nuttig zijn en waar je echt wel wat aan hebt. Maar het is iets te oppervlakkig, waardoor je de kern mist. En toen ik daarover nadacht, van dat ik dus het ben ik oké, dat er dan dus onder zit, dacht ik eerst van, nou, dat is ook best een beetje sneu eigenlijk. Ben je dus de hele tijd onbewust bezig met vind jij mij wel oké? Maar ja, als ik er wat meer over lees en wat meer over praat, dan hebben heel veel mensen daar last van. En het is dus niet iets om je voor te schamen. Dat komt waarschijnlijk ook weer door opvoeding of door de maatschappij waar we in zitten. Want eerlijk is eerlijk, wij zitten echt in een maatschappij waarbij het gaat om wat je doet. Heb jij die goede baan? Heb je die grote auto? En uiteindelijk zijn heel veel mensen ook bezig met zijn wie je denkt te moeten zijn. Dus in de keuze voor een baan, maar ook in de keuze voor bij wijze van, je moet toch voor je 30ste getrouwd zijn met 2,5 kind in een koophuis wonen. Ja, dat werkt niet voor iedereen. En ik denk ook dat je dat, ben ik oké, dat een interessante voor jezelf is om bij een bepaald ding wat je doet, of een afspraak die je hebt, of eens af te vragen van, hey, voor wie doe ik dit eigenlijk? Gewoon daar eens even bij stil te gaan. Stil te staan. En Brené Brown, ik heb haar al een keertje eerder genoemd, die heeft het natuurlijk ook over kwetsbaarheid. En dat staat eigenlijk ook een beetje tegenover perfect zijn. Dus iemand die zeg maar perfect wil zijn, die wil juist niet die kwetsbaarheid laten zien. Want die wil het perfecte beeld in stand houden. En op het moment dat je dus kan loslaten van, hé, maar 1, ik kan helemaal niet perfect zijn, want wanneer is het dan, wanneer ben je dan perfect? Wanneer ben je dan helemaal klaar? En je hoeft niet perfect te zijn. Het kan niet, maar het hoeft ook niet. En zij zegt ook, laat gaan wie je denkt te moeten zijn. Ga echt leven en niet perfect leven. En dat is denk ik een van de belangrijkste dingen waardoor mensen stressklachten krijgen. Omdat ze dingen proberen te doen of mensen proberen te zijn die ze niet zijn. En op het moment dat je dat gaat zien van jezelf en heel bewust is gaat stilstaan waarvan, maar hé, wat wil ik eigenlijk? Wat vind ik belangrijk? Ik dacht lange tijd dat ik gewoon op kantoor wilde zitten van 9 tot 5 en vooral heel goed worden in online marketing en communicatie. Terwijl ik stiekem eigenlijk ook weet dat ik na mijn middelbare school al heb geroepen. Ik ga cursussen geven, voor groepen staan, mensen, dat vind ik leuk. Maar ja, dat ga ik wel doen als ik meer ervaring heb. En dat ga ik wel doen als ik er klaar voor ben, als het perfecte moment komt. Dus wat ik je mee wil geven is, ben ik oké, heeft te maken met waarom je probeert perfect te zijn. En als je juist kan loslaten, dan ben ik oké. Dan wordt het leven wel een stukje makkelijker. Ik denk ook dat het dan makkelijker wordt om je grenzen aan te geven. Want dan ga je voelen dat niks persoonlijks is. En dat je dus niet wordt afgewezen door iemand omdat je niet op een verjaardag komt. Als het goed is. En anders zou ik zeggen, kan het ook aan de ander natuurlijk liggen. En uiteindelijk kan het zelfs zo worden dat je, op het moment dat je weer meer zelfvertrouwen krijgt, steviger in je schoenen komt te staan. Dat je als je met iemand zit, niet de hele tijd bewust bent van, ben ik oké, vindt de ander me oké, kan ik dit wel zeggen, kan ik dit niet zeggen. Dus heel erg je best aan het doen bent. Dat je op een gegeven moment kan afvragen, maar hey, vind ik jou eigenlijk wel oké? Of ga ik liever met iemand anders afspreken? En ik denk ik vind dat heel bijzonder. Dat er dus onbewust in zit. Want het is niet dat je elke dag wakker wordt en denkt, nou, even kijken of iedereen me nog oké vindt. Maar dat wel zo'n grote rol speelt dus in je gedrag en in de keuzes die je maakt. En op het moment dat je daar dus bewust van wordt, kun je andere keuzes gaan maken. En dan zou ik willen zeggen van, nou, ik heb het nu helemaal door. Dus ik ga nooit meer over mijn grenzen. En ik voel altijd aan wat ik zelf nodig heb. Zou leuk zijn, maar nee, zo werkt het helaas ook weer net niet. Maar ik word me er wel steeds meer bewust van. En ik denk dat het daarmee begint. Nou, dat was die. Volgens mij zit ik alweer dik over de tijd. Ja, ik ging ook een beetje van de hak op de tak misschien. Maar ik ben vandaag wat vermoeider met dat warme weer. Iets minder goed geslapen. En dan merk je dat toch een beetje. Maar hey, ik ben niet perfect. En de podcast hoeft niet perfect. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je wat aan hebt. En ik zou het ook leuk vinden als je hem deelt met mensen waarvan je denkt, oh, die hebben hier misschien ook echt wat aan. Of die wil ik hier ook eens naar laten luisteren. En ik hoor natuurlijk altijd ook heel graag wat jij ervan vindt. Kan me vinden via Instagram. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Nog een fijne dag.